Goedemiddag gemeente. Zondag 42 over het gebod je mag niet stelen. En daarbij heb ik een gedeelte uitgekozen uit 2 Samuel 23. Dat is die geschiedenis dat David op de vlucht voor Saul zich schuilhoudt. En dan heeft hij zo'n zin in het water uit de put van de bron in Bethlehem. In de poort van Bethlehem. Kennen jullie dat verhaal? Ja, kijk, dat is mooi. Ja. Dat verbind ik met het gebod om niet te mogen stelen. Hoe ga je om met de schepping van God, de goederen in deze schepping, in deze wereld? En we beginnen dan na de zegengroet met de belijdenis. Die psalm, dat psalm 24, vers 1 en 4, dat alles van de aarde het eigendom is van de Heer. En daarmee zetten we de toon. We zullen het fotum gaan zingen, dus nodig u uit om daarvoor te gaan staan. Er is genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik zal u voorgaan in gebed. De aarde is met al wat leeft uw wettig eigendom, Heer. En alle schatten die de aarde ook in zich bergt. Daarmee hebben we de toon ook gezet. En alles ook aan u toegewijd. Alles is van u. En dan kunnen we denken aan de prachtige natuur, de bergen, de zeeën, het strand, de bomen, de bloemen. Maar het gaat over meer, over alle schatten in deze aarde, aan olie en gas, aan mineralen. Silicium, kobalt, alles wat er in onze mobieltjes zit, alle ijzererts, alle goud en zilver, alles is van u. We kunnen denken aan de natuur, aan die mineralen, aan de de grondstoffen, maar ook alles wat daarvan gemaakt is, wat mensen daarvan maken, wat wij als eigendom hebben. Het is uiteindelijk niet van ons, maar het is van u. U geeft het ons om te gebruiken. En zo is alles wat wij op onze bankrekening hebben staan, alles wat wij in onze huizen hebben staan, alles wat op de oprit staat aan auto, alles is van u. Alle landen zijn van u. Alle rivieren. En zo belijden wij ook dat ook de schatten van de Krim uiteindelijk van u zijn. Ook al maken wij ruzie over of ze nu van Oekraïne of van Rusland zijn. En als volken andere landen binnenvallen, zoals Rusland, Oekraïne, dan zingen wij hier de belijdenis dat alles van u is. En dat dat ook al ons omgaan met bezit moet bepalen. We hebben gezongen dat u de vorst bent die de poorten binnen wil rijden. En dan kunnen we denken aan het oude Israël dat had zong over de ark die de poort van Jeruzalem binnengedragen werd. We kunnen denken aan de Heer Jezus die geboren werd en deze werkelijkheid binnenkwam als zoon van u, als mens. We kunnen denken aan de wederkomst van onze Heer als Hij ook deze werkelijkheid, in deze werkelijkheid weer verschijnt in volle glorie en ook komt opeisen wat van Hem is. Zo willen we u bidden om het evangelie, dat wij alles van u krijgen en in uw genade mogen gebruiken tot eer van u. Zegen zo de verkondiging van het evangelie als richtingwijzer voor ons leven vandaag. In Jezus' naam. Amen. Zondag 42. Het gebod. Het verbod op te stelen. Daarna 2 Samuel 23 vers 8 tot 17. En daarna die kritische psalm waarin de Heere God zijn volk ter verantwoording roept in een rechtszaak. Jullie hebben het wel over het verbond, maar jullie leven niet naar de wetten van het verbond. Psalm 50 vers 4 en 11.
Dat red ik wel, maar dat redden we niet. Dit zijn de namen van Davids helden. Isboset uit Gachmon was de belangrijkste van het beroemde drietal. Hij doorboorde met zijn speer 800 mannen in één gevecht. De tweede van de drie helden was Elazar, de zoon van Dodo uit Achoa. Hij was erbij toen David en zijn mannen de Filistijnen honend uitdagen. Daarop trokken de Filistijnen hun troepen samen voor de strijd en Israël moest zich terugtrekken. Maar Elazar hield stand en sloeg op de Filistijnen in. Zelfs toen hij niet meer kon, liet hij zijn zwaard niet los. Zo schonk de Heer Israël die dag een grote overwinning. Het leger sloot zich weer bij Elazar aan, maar alleen nog om te plunderen. De derde was Sama, de zoon van Age, uit Harar. De Filistijnen hadden op een keer hun troepen samengetrokken bij Lehi, waar een akker met linzen was. Het leger van Israël was op de vlucht geslagen, maar Sama stelde zich op de akker op en wist die te behouden. Hij versloeg de Filistijnen en de Heer schonk Israël een grote overwinning. Drie van de 30 hoofdmannen kwamen eens voor de oogst bij David in de grot bij Adullam. In de vallei van Rephaim was toen een Filistijnse afdeling gelegerd. En David hield zich in die tijd verschanst in de bergen, terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. Op een keer toen die smachtte van dorst verduchtte David: wie geeft hem wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. Maar toen ze bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij gold het uit voor de Heer en zei: de Heer verhoede dat ik hiervan drink. Dan zou het zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. En zulke heldendaden verrichtte dit drietal. Daarbij zondag 42. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal, alle boze plannen en kwade praktijken, waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van onze naasten. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht, zoals bedrog met gewicht, maat, waar en munt. Verder door woeker of door welk middel dan ook, maar hij verboden heeft. Ook verbiedt hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Wat gebiedt God in dit gebod? Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe als ik wil dat men met mij doet. Bovendien moet ik mijn arbeid trouw verrichten om ook de behoeftigen te kunnen helpen. Dit was schriftlezing.
Zit er misschien ook een clipje hier wat vast kan, of niet? Nee? Oké. Okay. En normaal heb ik mijn jasje aan. Maar dat doen we niet, nee. Eigenlijk voor ik met de preek begin, was ik eigenlijk wel benieuwd. Jullie hebben gelezen, geluisterd, 2 Samuel 23, over David en water uit de put van Bethlehem, over de oorlog met de Filistijnen, zondag 42. Wat roepen deze lezingen bij jullie op? Hebben jullie daar al vragen bij? Ik inventariseer ze maar even. Wie? Ja? Israël? Is het eigenlijk wel stelen wat David doet? Ja, wat is eigenlijk de link tussen beiden? Een hele goede vraag. Ja. Ja, die moet ik beantwoorden in de preek. Ja? Wist David... Ja, die vraag beantwoord ik in elk geval. Wist David wel dat die vrienden dat water gingen halen? Als hij het wist, had hij het van tevoren kunnen verbieden. Mooie vraag. Meer vragen? Ja. Staat er niet in, hè? Wat vonden die vrienden ervan? Hebben ze met gevaar voor eigen leven dat water gehaald en dan giet hij het op de grond? Staat er niet bij. Als een offer staat erbij. Ja, dat klopt. Ja, ja, dus dat is een goeie. Ja. Meer vragen? Als je directeur bent, een leidinggevende positie hebt, kijk uit naar wat je vraagt, want straks gaan mensen een grens over. Oké. En denk je dan ook aan iets concreters? Dus inderdaad, op allerlei werkplekken kan dat gebeuren dat je dan te veel last op de werknemers, de ambtenaren of anderen legt. Oké, okay, mooi. Dat is gelijk al een toepassing, ja? Mooie vraag. Ja, 2 Samuel 23, het is helemaal aan het eind van de boeken Samuel en het is veel eerder in het leven van David. Ja, mooi. Nemen jullie hier al lessen uit mee over... Niet stelen. Of is het nog één grote vraag, wat heeft dit nou met stelen te maken? Eigenlijk wel een beetje, hè? Ja, oké. Okay. Nou. Mooi, het zijn al mooie vragen die langskomen. Na de preek zingen we het lied... O Vader, trek het lot u aan van allen die bestaan, liedboek 995. En deze preek die heb ik... even kijken, de eerste nog terug. Oh, ja. Deze preek die heb ik een keer gehouden bij Dankdag en een keer bij Biddag. En nu in combinatie met het verbod op stelen. Want het raakt natuurlijk, ja, hoe gaan wij om met alles wat wij te gebruiken krijgen? Kun je bidden om Gods zegen over alle productie en consumptie? Of kun je daarvoor danken? Ja, hoe doe je dat? In deze tijd van overvloed... De relatie met God onderhouden. Gisteren waren mijn vrouw en ik boodschap aan het doen in Amersfoort. En wij gingen naar een gewone supermarkt. En we vonden de prijzen best wel hoog. Je merkt dat de prijzen duurder zijn geworden. Daarna gingen we naar de markt. En dan merk je inderdaad, ja, daar zijn de prijzen wat schappelijker. Of tenminste... Ja, het is wat goedkoper op de markt, is je gulden een daalder waard. Daarna gingen we naar de graanschuur. En dat was een, ik weet niet hoe je dat moet noemen, een zaak, een winkel waar je met eigen verpakking die je mee had genomen, granen kon bijvullen, olie kon bijtappen. Het was dus een ecologisch verantwoorde winkel. Het was groente werd daar verkocht van boeren uit de omgeving. Maar die prijzen, en die waren nog veel duurder dan in de gewone supermarkten. En wat heeft dat nou met stelen te maken? Ja, je wil verantwoord boodschappen doen. Je wil dat er niet ten koste van anderen wordt geproduceerd. En dat je een eerlijke prijs betaalt. Nou ja, dat is gelijk de link met het stelen. Je wilt niet stelen, je wilt een eerlijke prijs betalen. Maar is dat wel haalbaar? En dan is het nog zo, ook al vinden wij dat de prijzen steeds duurder worden. In Nederland wordt er heel weinig van ons totale inkomen is nodig om onze boodschappen te betalen. Wij gebruiken maar een heel klein deel van ons inkomen voor de dagelijkse levensbehoeften. In andere landen is dat vaak veel groter deel. Dan gaat het meeste van het salaris gaat op aan de dagelijkse levensbehoeften. Dan heb je dus helemaal geen geld voor een auto en voor vakantie. En wij klagen, hè, als de prijzen stijgen. Ja, in welk licht moet je dit nou allemaal zien? Dit gaat natuurlijk allemaal over de economie. Als ik nu ook weer zondag 42 de uitleg ernaast leg, dan valt mij op dat het gaat over de laag van de overheid. Hè, wat de overheid liegen en bedriegen noemt en stelen noemt. Maar dat zijn de wetten van de overheid. En dan gaat het over nog meer dat wij, ja, alle plannen die wij maken als individuen om iets te pakken te krijgen wat niet van ons is. Dus dan heb je het heel sterk dat ingezoomd wordt op ons individuele gedrag. En dat is natuurlijk helemaal terecht, want het gaat om, God spreekt ons ook als individuen aan, hoe leven wij, hoe gaan wij om met de macht die wij hebben. Maar je hebt natuurlijk ook het hele systeem waarin je functioneert, hoe wij de economie hebben ingericht. Ja, hoe ga je als christen nou je positie daarin bepalen? Mag je zomaar zeggen, nou Heere God, dank u wel voor die 10 soorten vruchtenyoghurt in de winkel. Die 9 soorten wijn die ik kan kopen of in mijn wijnkelder. Die 8 soorten speciaal biertjes. Dat 7e computerspel. Ons 6e mobieltje. De 5 soorten pindakaas. Er is een pindakaaswinkel in Amersfoort. Die 4 supermarkten in een straal van 500 meter om mijn huis. Voor die 3 jaarlijkse vakanties en voor die 2 auto's voor de deur. Kunnen wij daar met een goed geweten voor danken? Kunnen we daar om bidden? God zij dank voor alle welvaart en overvloed. En als ik het zo zeg, klinkt het bijna een beetje als een vloek. God zij dank. Kan dat? Ja, maar wij mogen toch danken voor alles wat God geeft. Alle schatten in de aarde zijn van de Heer en Hij geeft ze ons te gebruiken. Ja, ja. Maar het is wel heel erg dubbel. Wat een overvloed en wat een keuzes wij hier kunnen maken in Nederland. Ongekend is dat voor de meerderheid van de wereldbevolking. Wat een kloof tussen arm en rijk. Het rijke noorden, het arme zuiden. Wat een verschillen in inkomen tussen mensen hier en daar. En ik noemde al, wat een verschil in percentage van je salaris wat je moet besteden aan je dagelijkse levensbehoeften. Daarom, het is wel heel erg dubbel. En mogen wij dus zomaar zeggen, Heere, wij bidden u voor overvloed en welvaart en daar danken we u voor alle consumptie en productie. Ja, moet je dan het maar als Gods leiding zien dat wij hier in het rijke Westen mogen leven? Maar ja, dat is dan ook wel een beetje makkelijk om onze overvloed maar te accepteren en daarin de zegen van God te zien. Zo van, ja, het is nou eenmaal zo. Natuurlijk, we hebben dat niet verdiend, maar we werken er ook hard voor. alsof werknemers in andere landen, in andere delen van de wereld minder hard werken. Dus niet te moeilijk doen, laten we danken. Laten we bidden. Dat is niet wat David doet. In elk geval proef ik bij David heel iets anders. David doet wat anders als hij dat water uit de put van Bethlehem, uit de bron in de, uit de waterput van Bethlehem krijgt aangereikt. Hij vouwt niet vroom de handen. Hij gaat niet vroom op de knieën en doet een dankgebed. Hij zegt niet, nou laat ik dit dan maar als de zegen van God zien. Het water is er nu eenmaal, laten we danken. Nee, David kan niet danken. Hij kan het niet. En hij haalt er zelfs de naam van de Heer erbij. De Heere verhoede dat ik hiervan drink. Ik kan het niet, ik mag het niet, ik kan het voor God niet maken. Dus God danken voor alle productie en consumptie? Nee, dat zou vloeken zijn, zegt David. Nou, inderdaad, we zitten bij een bijlage bij de boeken Samuel. Dat was een van die vragen, hè, van staat het niet op een vreemde plek? We zijn toe aan de bijlagen bij 2 Samuel. 2 Samuel 22 is een dankpsalm, psalm 18, die terugkomt. En aan het begin van hoofdstuk 23 staan Davids laatste woorden, een bijzondere profetie. En verder in dit hoofdstuk een opsomming van de helden van David, de dappere mannen die zich rondom hem hadden verzameld. De 30 dappere helden, waarvan er een drietal met kop en schouders boven de anderen uitsteekt, en dat wordt hier verteld. We hebben niet heel hoofdstuk 23 gelezen, maar als je dat thuis doet, dan proef je dat die 3 helden er met kop en schouder boven uitsteken, Isboset, Elazar en Samma, en hun heldendaden in de strijd worden vermeld. En het is wel vreemd om dit te lezen in de tijd dat de oorlog in Oekraïne dagelijks in het nieuws is. De Bijbel wil van hun heldenmoed vertellen. In dat kader staat het verhaal. Maar het begint met Davids dorst. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat Saul nog koning van Israël was. David houdt zich schuil in de grot bij Adullam. De vijanden, de Filistijnen, hielden een belangrijke vallei bezet en ze hadden ook de controle over Bethlehem, de geboorteplaats van David. David heeft dorst. Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David: wie geeft mij wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? Ja, wij halen water uit de kraan. En er zit wel wat smaakverschil tussen het ene water hier en het andere water op andere plaatsen. Maar David krijgt zo'n zin in dat water uit de put in de poort van Bethlehem. En hij uit zijn wens, het is een verzuchting, hij uit zijn verlangen. Was er geen ander water? Hij versmacht van dorst. David kreeg dorst en een uitlegger ging ervan uit dat David wel water had, maar dat hij vooral in dat Bethlehemse water, wat zo heerlijk smaakte, zin kreeg. En dan schrijft hij, het was alsof David aan heel veel flessen 7-Up niet genoeg had, maar zin had in een fles cola. Of, ik wil niet een gewoon kopje koffie, maar een café latte van havermelk, zoiets. Maar ik lees hier in elk geval dat ze gewoon dorst hadden. Misschien was het water in de grot wel op. En dan het heldenzweet. Uw wens is ons bevel, denken de grote 3. Als David, onze man, zin heeft in water uit Bethlehem, nou dan halen we water uit Bethlehem. En als een Wagnergroep, nou nee, ik weet niet of ik die vergelijking mag maken, maar als soldaten die weten van vechten, breken ze door de vijandelijke linies, trouw en loyaal als ze zijn aan hun koning, toekomstige koning, breken ze door de vijandige linies heen en met gevaar voor eigen leven weten ze ongezien voorbij de Filistijnse wachtposten te komen, een kruik water te putten uit die bron in de poort van Bethlehem, en na een gevaarlijke missie staan ze trots en bezweet voor David en bieden hem het water uit Bethlehem aan. Een huzarenstukje. Wat dapper en moedig van deze grote drie. Daarom wordt het verteld. En zo sluit deze passage ook af. Zulke heldendaden verrichtte dit drietal. Maar dan inderdaad het wateroffer voor God. Dat is de verbazing, het onverwachte, de verrassing. Wat doet David? Hij gooit het water op de grond. Ja, wij zouden reageren, wat een stank voor dank hebben we daarvoor ons leven gewaagd. Ondankbaarder kan het toch niet? David goot het uit voor de Heer. Hij wil het niet drinken. David plengt het uit voor de Heer. Hij verspilt het dus ook niet. Hij gooit het niet zomaar weg. Nee, hij brengt een wateroffer aan de Heer. Wat gebeurt hier? Mag je dit vertalen in economische termen? Nederland staat sinds de 17e eeuw bekend met de mentaliteit van de koopman en de dominee. Ik ben geen econoom, ik ben geen koopman, ik ben dominee. Maar die 17e eeuw, de Gouden Eeuw, sindsdien staan wij zo bekend. Op de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie voeren de dominees met de koopmannen mee. Handel drijven en zieltjes winnen, zeggen we vandaag, of wordt er vandaag gezegd, gingen samen. Dat is het beeld van Nederland. Met het opgeheven vingertje zeggen hoe het moet, maar ondertussen vooral als koopman uit zijn op koopjes en handel en winst. Ik heb weinig verstand van economie. Ik ben al helemaal geen econoom. Maar in onze samenleving schrijven wij economie wel met hoofdletters. Alles draait om geld, om kapitaal, om groei, economie. En we doen dat eigenlijk ook allemaal. En het is moeilijk in een tijd van de coronamaatregelen, in een tijd van bezuinigingen, in een tijd van maatregelen, van grenzen, ook die de natuur ons nu stelt, ja, om daar een goede wijze weg in te vinden. En kabinetten ruzieën daarover in de Kamer, is dat telkens een hot issue. Nu is economie geen boosdoener. Dat is geen boeman, economie is niet verkeerd. Economie gaat over het samenleven van mensen, onderlinge betrekkingen tussen mensen, tussen landen, tussen organisaties, tussen werelddelen. Dat hoort bij de geschapen werkelijkheid. Maar tegelijkertijd, de vormgeving daarvan en de invulling van de economie is nooit neutraal. Kunnen we wat David hier doet vertalen in economische termen? Het begint met de behoefte van de consument. Er ontstaat bij David een, om zo te zeggen, economische behoefte. Hij krijgt dorst. Daar begint het volgens de boekjes van de economie mee. De vraag van de consument. De consument heeft macht, want om de consument draait het. Natuurlijk, David kan niet naar de supermarkt gaan. Maar hij kan als een generaal een commando van special forces sturen. En inderdaad, al stuurt hij het niet, die drie maarschalken gaan spontaan. Maar misschien wist David ook wel dat hij niet voor dovemans oren sprak. In elk geval moet hij als leider voorzichtig zijn met de wens die hij uitspreekt. En als leider blijft hij verantwoordelijk voor wat de grote drie doen. Inderdaad, wat vraag je van je werknemers, wat eis je? Dan gaat het verder met de productie door de arbeiders. De arbeiders die maken een product en leveren dat. Ja, dat in een ideale economie doen ze dat vrijwillig. In de economie gaat het om de vraag en om de arbeiders, de fabrieken, de organisaties die aanbod leveren om aan de vraag te voldoen. En daar een prijs voor krijgen. Deze grote drie doen dat vrijwillig. In de economie zijn ook vrijwillige arbeiders. Tegelijkertijd Het hangt ook maar af wat voor arbeid er beschikbaar is. Er moet wel brood op de plank komen. Je moet wel werken. Het werk dat maar voorhanden is. En als je niet anders kunt dan je kinderen mee te laten werken, omdat er anders geen eten is, dan laat je je kinderen werken. En zo is dat in India, in China, in zoveel landen van de wereld. De behoeften van de consumenten, de productie door arbeiders, dat gaat volgens het economische boekje. Maar dan dus wat bijzonders. Deze drie helden staan voor hem met het water en dan schrikt David terug. Dit gaat fout, dit kan niet. God verhoede dat ik hiervan drink, het zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om dit te halen. Hij weigerde dus te drinken. David beseft, deze economie is ontspoord geraakt. Het zou zijn alsof ik het bloed dronk van mijn mannen. Dat kan ik niet maken. Opeens beseft hij, ik heb een product besteld dat veel te duur is. Als ik dit product ga gebruiken, dan is het alsof ik het heb gestolen van mijn mannen. Als consument had ik wel een vraag, een behoefte, een verlangen, maar ik heb tot nu toe alleen maar berekend wat het mij als consument kost. Niet wat het de producent kost. Dit productieproces had het leven kunnen kosten van de producenten. En dat leidt tot een ontspoorde economie die slachtoffers maakt. Een product kost niet alleen wat het mij kost. Het kost ook wat het de ander kost. En wat het kost aan last op het milieu. David ontdekt dat zijn verlangen uiteindelijk egoïstisch is. Hij krijgt oog voor de kosten voor de naaste. En uit ontzag voor God en zijn naaste plengt hij dan het water uit voor God. David kan zich alleen maar wenden tot zijn God. Het is die relatie die hij uiteindelijk op het spel had gezet. Dat beseft David. Als ik het water zou drinken, zou ik het bloed van mijn mannen drinken. En dat kan ik tegenover God niet maken. Ontspoorde economie klaagt ons aan bij God. Want God is de Heer van de economie. Het is niet het neutrale gebied van de koopman. En de zondag is dan voor de dominee. God is de Heer van de economie. Niet moralistisch zo van, hij ziet alles. Maar het is van God. Je hebt met al je transacties, met al je handelingen, met al je handelen en consumeren en produceren met de Heer te maken. Je leeft en eet en drinkt en consumeert en produceert voor Gods aangezicht. Elke dag van de week, 24 uur per dag, heb je met de Heer te maken. En we kunnen wel doen alsof er schotten staan in ons bestaan tussen de zondag en de rest van de week. Maar als wij geen rekening houden met de arbeidsomstandigheden van anderen en de risico's van anderen, van ons, onze levensstijl, dan leidt onze relatie met de Heere God schade. Dan zet ik mijn relatie met God op het spel. Dan steel ik van hem. Dat leer ik van David. Voor Gods aangezicht ziet David het onverantwoorde en hij treedt terug uit dit ontspoorde productie- en consumptieproces. En van de maatschappelijke machtspositie waarin hij zich had laten vangen. Ja, wat moet je als de economie ontspoord is, als het slachtoffers maakt? Ja, je kunt er moedeloos van worden of pessimistisch. En dan? Ja, hoe moet dat dan? Wat kun je dan het economisch systeem zit ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Het is wereldwijd. In zondag 42 gaat het over de overheid en de wetten. En hoe wij individueel moeten handelen. Het gaat niet over de kosten voor het milieu. Het gaat ook niet over de multinationals. En over de relaties tussen werelddelen. Over corrupte regeringen gaat het niet. Maar heeft er natuurlijk wel mee te maken. Maar de kloof tussen arm en rijk blijft. En het lijkt wel alsof we er ook niet aan kunnen ontkomen. Al ons consumeren en produceren zit in elk geval in een deels ontspoord systeem. En alleen al door te leven en te eten en te drinken, sta je schuldig voor God. Misschien is dat ook een zin om nog weer over door te praten. Alleen al door te leven en te eten en te drinken, sta je schuldig voor God. Dat is nogal wat. Het moet anders. Maar hoe kan het dan anders? En we kunnen er niet uitstappen. Vatbaar als we zijn voor alle consumeren. Voor de verleiding tot consumptie door alle reclame en door de groepsdrang om mee te doen. Het lijkt wel iets als de erfzonde. We leven in een voorgegeven corrupt systeem. En zijn allemaal vatbaar voor verleiding. Ja, dat is het ingewikkelde bij alle aandacht voor heel het leven. Voor rechtvaardigheid, voor klimaatzorg en duurzaamheid, voor onrechtvaardige verhoudingen. Je kunt er moedeloos van worden en je er machteloos onder voelen. En dat is nou juist niet de bedoeling. Mensen zijn het best te motiveren als ze de urgentie voelen en iets concreet hoopvols kunnen doen met perspectief. De kerk heeft altijd gesproken over we moeten bidden en we moeten werken. Werken en bidden. Werken aan verbetering van het economisch systeem. Wijs handelen op aarde. We hebben economen nodig die wijze modellen ontwikkelen. En we moeten bidden. Nu al leven zoals God dat van ons vraagt. Hemels leven op deze aarde. Zoek de gerechtigheid van het koninkrijk en leef zo nu al. Vrij omdat God voor je zorgt. Ik heb een voorbeeld van een econoom. Kate Raworth. Die heeft een economisch model ontwikkeld van de donut-economie. Kent iemand dit? Ja, ik heb alleen maar ik heb er heel kort iets van gelezen. Maar zij zegt, je hebt een sociaal fundament nodig in de economie. Dat is die binnenring. Het sociale minimum is dat er voor iedereen eten en drinken moet zijn. Wonen en gezondheid, onderwijs enzovoort. Maar er is ook een economisch plafond. Dat is die buitenring. Als er te veel luchtvervuiling is, als de biodiversiteit vermindert, als er een stikstof- en fosforverzadiging is, dan gaan wij de grenzen van de schepping te boven. En zo zie je dat dus. Je ziet het sociale tekort, daar rechts. De binnenring, waarin het rood kleurt, maar ook die buitenring, waarin het rood kleurt. De klimaatverandering, de stikstof, de biodiversiteit. En zij pleit ervoor om de werkelijke prijs te gaan berekenen. Op vliegen, op transport, op vlees. Nu is dit alleen maar een plaatje wat laat zien met welke factoren je rekening hebt te houden. Hoe dat systeem allemaal anders moet, ik weet het niet. Daar heb je die economen ook voor. Ik weet wel dat allerlei steden ook met dit economisch model proberen te werken. Maar we hebben het erover in de kerk. Wat betekent het dat David dat water als een plengoffer uitgiet? Dat is het laatste. Ik heb dat maar genoemd liturgie als redding van ontspoorde economie. En ik voel wel aan de ene kant klinkt dat ook wel als heel erg gemakkelijk. Maar dat is wat David doet. David kan zich alleen maar wenden tot God. En daarmee wordt de ontspoorde economie op een bepaalde manier opengebroken naar God. Heer, vergeef ons. Ons leven hier gaat ten koste van anderen. We kunnen niet anders dan ons wenden tot God. Het is bijzonder, hè? Dit wordt verteld vanwege de bijzondere heldendaden van dit drietal. Terwijl het bijzondere is dat wat David doet. Het is alsof het toen niet begrepen werd. En God zet er ook niet een beoordeling bij. Maar in het licht van heel Gods woord ligt dit als een parel op. Ook in het licht van de gerechtigheid van Gods koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek God, ook met alles wat er krom en scheef is. En wentel het op hem. Dat is niet een gemakkelijk vroom praatje. Maar om vanuit de gerechtigheid van het koninkrijk te leven, zonder deze zorgen om eten en kleding, dat wordt gezegd tegen mensen zonder invloedrijke positie in de bergreden. Vaak de armen genoemd. Maar het woord maak je geen zorgen om eten en drinken en kleding, dat is ook bevrijdend voor rijken. En vanuit die band met God word je bevrijd van afgoden, kun je nederig en onbezorgd leven, stapjes terug doen, delen, er oog voor krijgen, bewustwording, veranderen. Dat is toch het unieke van de bijdrage van het geloof. Met je schuld naar God toe gaan. En daar raak je aan het evangelie. Zoek de gerechtigheid van Gods rijk. Ook voor ons leven in het rijke Westen moest Christus sterven. We kunnen alleen maar leven op kosten van een ander, de ander, Jezus Christus. En om het zo te vertalen, Christus brak voor ons door de vijandelijke linies van de dood en de duivel op de wens van zijn Vader, die ons door genade en recht uit liefde wilde verlossen. Zeer duur kocht hij ons met zijn kostbaar bloed. En die genade hebben we nodig voor heel ons leven in dit land, in Gods schepping. En dan concreet? Dat is een goede vraag. Je kunt grote verhalen houden over economie en economische modellen, maar hoe moet het dan? Liturgie als redding, bevrijdend. Omdat je niet anders kunt, ga je toch anders in het leven staan. En dan moet je doen wat je hand vindt om te doen. Wie zich te midden van alle productie en consumptie voor God ziet staan, gaat toch anders handelen. Je gaat delen. Liturgie is dan niet alleen een orde van dienst in een kerkdienst met een psalmbriefje, maar het is werkelijk een eredienst voor elke dag. Als je naar je werk gaat, als je opdrachten ontvangt van je werkgever, als je als werkgever opdrachten geeft. De liturgie voor God is een 24-uurs economie. En dan mag je zeker genieten bij alle zwoegen, maar met oog voor God en je naaste. De Bijbel laat ons niet leven onder een machteloze last van schuld, maar werkt bevrijdend. En de Bijbel geeft aan dat je mag genieten. Dat je feest mag vieren. Als de gemeente, de kerkelijke gemeente, zoveel jaar bestaat. Met een maaltijd van desnoods 7 gangen. En als je getrouwd bent, 25 jaar getrouwd bent, mag je een blij feest geven. 2 voorbeelden tot slot. Ik las over een monnik in de middeleeuwen die onderweg was van Rome naar huis en die had een prachtige zilveren beker gekocht voor zijn kerk. En hij liet onderweg de aanwinst zien aan kooplui met wie hij meereisde. En hij noemde de prijs die hij ervoor had betaald. En de koopmannen feliciteerden hem, want hij had veel minder betaald dan de werkelijke waarde. Ze moesten lachen dat zo'n monnik zo'n dominee, zo'n goede slag had geslagen waar zij als kooplui nog van wat van konden leren. Maar wat deed de monnik? Hij was verbijsterd. Heb ik veel te weinig betaald? Hij reisde terug naar Rome om alsnog een eerlijke prijs te betalen. Ik las het ergens. Zou het echt gebeurd zijn? Ik weet het niet. En een tweede voorbeeld. Ik hoorde van een gemeente in het voormalige Oost-Duitsland. Jarenlang had de gemeente achter het ijzeren gordijn van Dorcas giften gekregen. En daar waren ze blij mee. Daarmee konden ze blijven leven. Toen viel de muur, 1989. En 10 jaar na die val van de muur hielden ze een dankdag, een gemeentefeest. En het was zeer emotioneel, niet omdat ze nu opeens rijk waren, maar omdat ze het wel zoveel beter hadden gekregen dat ze nu zelf konden geven aan Dorcas. En wat waren ze daar blij mee? Ze dankten God. Dus wees bereid om eerlijke prijzen te betalen, helemaal als je het kunt. Stem op partijen die bijdragen aan gerechtigheid en duurzaamheid. Liturgie als redding. Wie God dankt voor productie en consumptie, wil eerlijke prijzen betalen en gaat delen. En is blij om te kunnen en te mogen delen. Zoek de gerechtigheid van Gods rijk in heel je leven. Amen. Iemand die nog iets wil zeggen, reageren. Niet zijn alle vragen beantwoord, maar heeft er iemand nog een reactie? Saamhorigheid. Saamhorigheid. Want dat geeft al die relaties aan. Ja. En wat betekent dat voor de band met mensen in andere landen? De mensen dichtbij. Ja, dat is een saamhorigheid is een mooie. We zijn Als mensheid ook horen we bij elkaar. Oké, ja, dank u. Anderen? En dat is misschien een beetje dat ze hun... Ze worden helden genoemd omdat ze met gevaar van eigen leven dat doen voor David. En duidt u dat positief of negatief? Negatief. Ja. Ja, het wordt bedoeld als, beschreven als, kijk eens hoe loyaal ze zijn. Ja. En op het punt van, is de link duidelijk tussen niet stelen en de economie en dit verhaal? Doet David eigenlijk een soort zoenoffer, inderdaad. Hè? Ja, in de wetten van het Oude Testament, de offers van het Oude Testament, heb je als zoenoffer is wel iets specifieks, hè, om verzoening te doen. Heel vaak is het ook een dankoffer of je wijt het aan God. Maar hij beseft in hoe hij reageert, beseft hij wel heel duidelijk, dit ging te ver. Oké, bedankt. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God en Vader. Wij eren u als de Schepper. Alles ontvangen wij van u. En wat geeft u ons veel? We mogen het zien als zegeningen uit uw hand. En tegelijkertijd vraagt het om verantwoord gebruik. En ook om andere modellen, andere verhoudingen, waarin geen misbruik plaatsvindt, maar waarin het ten goede is voor iedereen. Daar willen we ook om bidden. We willen ook voor u neerleggen wat er verkeerd is in alle handel, in alle welvaart, productie en consumptie. We willen ook voor u neerleggen dat we ons daar ook moedeloos en pessimistisch onder kunnen voelen. Er is ook veel meer aandacht voor dan er eerder was. Tegelijkertijd, uw profeten waarschuwen al in de tijd van het Oude Testament voor het vergeten van de armen en de rijken die zich rijker maken ten koste van anderen. We danken u voor David die dit bijzondere deed, een wateroffer brengen. We danken u dat uw woord oplicht in telkens nieuwe tijden en ons richting geeft. We bidden u, geef dat we de gerechtigheid van uw koninkrijk zoeken. Uw koninkrijk dat van boven is, dat een tegendraads koninkrijk is, waarin de verhoudingen worden omgekeerd, waarin we leven van genade. En geef dat door uw geest in het spoor van Christus ons leven transformeert. Dat we anders in het leven staan, anders omgaan en doen wat het goed is en een bijdrage levert aan het goede voor iedereen. We willen u bidden, geef dat we de moed niet verliezen, maar dat we dankbaar zijn, dat we weten te delen en zegen zo iedereen op de eigen plek. Als we genieten van de AOW en het pensioen. Als we met onze carrière bezig zijn. En een bedrijf opbouwen of leiding geven. Als we een studie moeten kiezen. Als we enzovoort. Al die verschillende situaties. Als we ziek zijn en afhankelijk zijn. Van een uitkering moeten leven. Als we moeite hebben om rond te komen. En als we zo vaak op vakantie kunnen. Wilt u geven dat we alles gebruiken tot eer van u. Laat de viering van het avondmaal ook volgende week weer daar een bijdrage aan leveren. Dat we beseffen in alles van uw genade te leven. En dat we juist aan het avondmaal ook delen. als er gecollecteerd wordt voor de diaconie. We willen u zo bidden om de komst van uw koninkrijk. Zegen de collecte ook voor open doors. Aandacht voor broeders en zusters die om hun geloof vervolgd worden in landen. Die vervolgd worden omdat ze burgers van uw koninkrijk zijn. En we bidden u, kom met uw koninkrijk. Wilt u de zending zegenen? En dit willen we u bidden, alleen in Jezus' naam, uit genade. Amen. De collecte is voor open doors en voor kerkelijke doeleinden. Daarna zingen we 3 coupletten van Psalm 145 over God en zijn zorg voor alles wat leeft. Psalm 145 na de collecte. mag bij de zegen van de Heer hier vandaan gaan om ook anderen tot zegen te zijn. En laten we die zegen samen zingend beamen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.